onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 93 en daarvan al de vier versen. Psalm 93, de versen 1 tot en met 4.
Thank you.
lezing voor deze paasavond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het heilige evangelie van Matthäus en daarvan het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 28. Doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu het schriftgedeelte uit Matthäus 28. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea en daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Maar toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea en aldaar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, ziet enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt zijn discipelen, zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt groot en zeer te prijzen. En gij doet duizend wonderheen, want gij zijt God, ja gij alleen. En gij hebt ons hier weer gesteld, Heere, om het woord te mogen bedienen, om het woord op te luisteren en zal degene die het geroepen is om te bedienen en zal die ervan mogen eten. Want al etende verzadigd worden kunnen we doorgeven. Dan kunnen we getuigen, kom zie de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Heren, dat het een Christusprediking mag zijn, waarin gij zelf centraal staat, waarin gij uzelf centraal stelt, door de bediening des geestes. En dat niet de mens centraal zou staan, niet de bekeerde mens, maar u. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heere. O Heere, dat het mag geboren worden in een ieder van ons, klein en groot. De kinderen, de jeugd, de jongelui, maar ook de oudere Heere, dat ze hun kinderen mochten voorgaan in die voorzijde leer, die elke zondag hen gepredikt wordt. O Heere, dat het mag zijn een kracht Gods tot zaligheid, en eigenlijk die gelooft. Ook deze avond, op deze paasdag, o Heere, waarin wij gedenken, waarop wij gedenken dat gij uit het graf zijt opgestaan, om uw verdiensten een eeuwige waardij te geven, om uw volk te verzekeren van het eeuwige leven, om uw volk, wat nog niet wedergeboren is, te wederbaren uit kracht van uw opstanding. Lieve Heer, het is alles uit u, door u en tot u. En dat wij het nut van de opstanding van Christus mochten verstaan door de Heilige Geest in ons persoonlijk leven. Wat nut ons, zoals de Heidelberger Catechismus een vraag opstelt, wat nut ons de opstanding van Christus? Och, lieve heren, dat kan alleen verstaan worden door het geloof. En kom gij dat geloof ons allen te geven. Door de prediking des woords, want het geloof is door het gehoor. Door het gepredikte woord. Door het gehoor van die stemmen des zoons van God. Want die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heren, dat er plaats voor gemaakt mag worden. We hebben Goede Vrijdag weer achter ons. Maar het zou ook deze dag nog Goede Vrijdag kunnen worden. En het zou op Goede Vrijdag nog Paasdag kunnen worden. O Heere, want gij werkt niet volgens de agenda die wij erop nahouden met onze kalenders. Maar gij werkt vrij en soeverein naar de orde van uw eeuwig welbehagen. En lieve Heere, dat het woord ontsloten mocht worden, door de kracht uw geestes verstaan mocht worden, en dat het opgegeten mag worden, herkauwd mag worden, gelijk de reine dieren des velds, hun voedsel herkauwen, hun pad stempelen. Ach, lieve heren, want als dat het niet is, dan is het uit de mens, en dan is het niet uit God. En mocht gij daartoe ook de kracht uw geestes met uw woord gepaard doen gaan, opdat we het zouden weten. De Heere is mij verschenen van verre tijden en van verre plaatsen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Heere, gij zijt nog dezelfde. Ook in het jaar 2011 spreek gij nog de woord en geest. Hetzelfde als toen gij tot Adam sprak, waar zijt gij? O lieve Heere, dat het gehoord mag worden, waar zijt gij? Adam, waar zijt gij? En dat we tot die troon des gerichts mochten komen, Heere, onvoorwaardelijk gemaakt, want we zijn in de voorwaarden gevallen, wettisch geworden, van de hoofdschedel tot de voetzool toe zijn we wettisch geworden, gemaakt vroom, maar trek ons al die bedekselen van vijgenbladeren godsdienst van ons af, opdat we naakt en geopenbaard gesteld mochten worden voor uw genade troon, en dat het zoals bij Adam mag gebeuren, ik Christus tussen beiden treedt. O Heere, wat zou dat een eeuwig wonder zijn. Want daar is de eeuwigheid niet te lang voor om dat wonder uit te wonderen. Als een ziel dat mag gebeuren om van dood levend gemaakt te worden. Om van naakt bedekt te worden met de mantel der gerechtigheid van Christus omhangen worden. Heere, doe het nog om uw lieve naams willen. En dat ook de Joden die die politiek tot op de dag van vandaag geloven, dat met een grote som gelds werd afgekocht, dat zijn discipelen hem weggenomen hebben, zeggende hij is opgestaan. Lieve Heere, ach, mocht gij dat bedrog van de toenmalige Sanhedrin is heden dagen ontmaskeren, opdat ook uw uitverkoren verbondsvolk tot de kennis van Christus gebracht zouden mogen worden. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Matteüs 28 en daarvan het laatste vers. Matteüs 28, vers 20, waar wij nogmaals met u lezen en ziet. Ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Geliefden, op de paasmorgen is de dood verslonden tot overwinning. Toen Christus uit het graf is opgestaan als overwinnaar over de dood, over de hel, over het graf, over de zonde, over de duivel, over de eigenwillige godsdienst en haar werkheilige koordansers. Toen is het leven in onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Op de paasmorgen heeft Christus het leven in onverderfelijkheid aan het licht gebracht en aan zijn middelaars verdiensten een eeuwige waardij gegeven. En we kunnen dat ook lezen in de Heidelberger Catechismus, in de 17e zondagsafdeling, waar die vraag gesteld wordt: wat nut ons de opstanding van Christus? Dan luidt het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Kijk, daar heb je het. Christus is niet alleen een middelaar van verdiensten, geliefde, maar hij is ook een middelaar van toepassing. Want door de kracht van Christus' opstanding worden Gods kinderen wederom geboren. Opdat hij ons ook die verworven gerechtigheid kon deelachtig maken. En ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Daar heb je het nut van de opstanding van Christus. En nadat Christus uit het graf is opgestaan, geliefde, was zijn werk gedaan. Want hij had het uitgeroepen aan het kruis: het is volbracht. Die hij in de trappen van zijn vernedering vervuld heeft tot de laatste titel en jota van de wet. Want Christus is gekomen om alle gerechtigheid te vervullen. Toen Johannes de Doper tot Christus zei: het is nodig, het is mij nodig van u gedoopt te worden. Toen zegt de Heere Jezus: laat nu af, houd ermee op. Want het is noodzakelijk dat ik gedoopt word, opdat alle gerechtigheid vervuld zou worden. Ja, goed bedoeld van Johannes de Doper, goed bedoeld. Hè? Maar de Heere kan geen goede bedoelingen van ons gebruiken, geliefden. Nee. Zelfs de linnen lijfrok die zonder naad geweven was als gift van de kerk, moest Christus afleggen, want er kan geen gift naast het offer van Christus meedoen in dat volbrachte middelaarswerk. Goed bedoeld. De bloedprijs is betaald, geliefde, het recht Gods verhoogd, hè, en na zijn opstanding kon Christus de thuisreis aanvaarden, om het zo eens te zeggen. Zijn werk op aarde was vervuld. En nu kon hij ten hemel varen om als de grote triomfator te worden binnengehaald en opgenomen en verwelkomd in die hemelse gewesten. Dat de Heere kunnen doen en direct na zijn opstanding ten hemel varen. Maar geliefde Christus heeft het nodig geacht om nog enige tijd op aarde te verblijven in dat verheerlijkte lichaam, om zijn discipelen te versterken in het allerheiligst geloof. En hij heeft zich aan hen geopenbaard in de kracht van zijn opstanding. Niet één keer, maar verschillende keren. Dus Christus is niet direct afgereisd naar de Vader. Maar is nog vele keren aan zijn kinderen verschenen, niet meer aan de wereld. Niet meer aan de wereld. In zijn opstandingskracht heeft Christus zich niet meer aan de wereld geopenbaard. De wereld kan hem alleen voorwerpelijk aanschouwen in de trappen van zijn vernedering. Maar niet meer in de trappen van zijn verhoging. Ze zullen hem één keer aanschouwen in de trap van zijn verhoging. Als die wederkomt op de wolken des hemels. Want dan zal alle oog hem zien. Ja. En alle knie zal voor hem zich nederbuigen. Geveinsd of gewillig. Maar de Heer Jezus, die achtte het nodig om zijn volk, om zijn discipelen te versterken in dat allerheiligst geloof, om hen ervan te verzekeren dat hij de dood had verslonden tot overwinning. En dat hij nu als koning van het heelal, als koning van de kosmos, alle macht heeft in hemel en op aarde, zoals hij ervan getuigt in vers 18, en Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Niet iets. Niet de gedelegeerde macht, alle macht. Wat is dat alle macht? Dat de Heere regeert over alle bewegingen, gedachten van alle schepsel. Er loopt geen vlieg verkeerd. Geloof je dat? Er loopt geen vlieg verkeerd. En dat was niet alleen louter een bekendmaking van een feit, geliefde, dat Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar dat was juist tot versterking en tot bemoediging voor de discipelen die op aarde nog een strijd hadden te strijden. Geen aanvullende strijd. Dan was het nog een verloren zaak. Maar de strijd des geloofs, waarvan Paulus zegt: ik heb de goede strijd gestreden. Hij zegt niet: ik heb de strijd goed gestreden, want dan was het aanvullend geweest. Nee, hij zegt: dat heeft de Heer Jezus voor me gedaan. Die hebt de strijd goed gestreden. Maar nu wordt Gods volk, wordt aangegord met kracht uit de hoge, om die goede strijd des geloofs te mogen strijden. Dat is een strijd, geliefde, waarvan de overwinning reeds vaststaat in Christus. Want hij is als overwinnaar uit het graf getreden, alle macht hebbende in hemel en op aarde. Dus dat is een strijd waarvan de overwinning reeds op naam staat van Christus. Want God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. De naam Jezus, zeggen ze tegenwoordig. Zei er een dominee, zegt die naam Jezus, dat was maar een gewone naam hoor. Hij zegt, dat was net zoals Jan, Piet en Klaas. Dat is de godgeleerdheid van vandaag. Maar de Heer heeft mij gezegd, net vlak na mijn bekering, heeft de Heer mij gezegd: ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand des verstandigen zal ik teniet maken. Teniet! Daar heb je het. Dan gaan ze preken, dan gaan ze over Jezus spreken, dan gaan ze zeggen: Jan, Piet en Klaas. Nou, dan weet je niks van de naam die God gesteld heeft boven alle naam. Waarvoor alle knie zich zal buigen, voor deze Jezus, die gij, zegt Petrus op de Pinksterdag, gekruisigd hebt. Dus de discipelen, dat de Heer Jezus nog op aarde blijft om zijn discipelen te versterken, dat was ook omdat zij nog een opdracht moesten vervullen. Want niet uit eigen kracht, maar daar zal hij ze de kracht voor geven. En voordat hij stierf, had hij op hen geblazen, zeggende: ontvang den Heilige Geest. Nu is de Heilige Geest niet een kracht zoals de Jehovah's getuigen leren. De Heilige Geest is een goddelijk persoon. Maar ze hadden hem alleen nog leren kennen in zijn werkingen. De Heilige Geest is de eerste in zijn werkingen. Maar hij wordt het laatste gekend als persoon. En daar zouden ze op moeten wachten. Blijf in Jeruzalem, verwachtende de belofte des Vaders, zegt Christus. Niet eerder. En dat is nog zo. Dat is nog zo. Je kan geroepen zijn. Je kan bekeerd zijn. Je kan geroepen zijn om in de wijngaard van Christus te arbeiden. En dan moet je nog wachten. Ja? Moet je nog wachten. Op de belofte des Vaders. Die zij van hem uit zijn mond gehoord hadden. En dat zal in de uitstorting van de Heilige Geest vervuld worden. En dan zouden ze met kracht worden aangedaan uit de hoogte. En dan zouden ze publieke getuigen van Christus worden. Dus in dat kader staat ook deze predikatie. En geliefde, die opdracht om het evangelie van vrije genade alle volken te prediken. Want dat was de opdracht, ik wil het liever noemen een roeping. Dat was de roeping. Dan kijk bij opdracht en denk het werk heilige vlees dat ze er tegenaan moeten. Maar zo is het niet hoor. Nee. De Heer had gezegd, ga dan heen en onderwijst al de volken. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Lerende hen onderhouden, alles wat ik u geboden heb. Dat was de roeping waarmee ze zouden uitgaan, uitgestoten, uitgezonden. Om al de volken het evangelie van vrije genade te prediken. En geliefde, die opdracht is nog niet geheel vervuld. Want die opdracht, die roeping, die blijft van kracht, die belofte, die blijft van kracht. Het is eigenlijk een roepingsbevel, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ze zeggen wel eens het zendingsbevel, nou hier heb je het zendingsbevel. Maar het is een roepingsbevel. Daar staat God zelf borg voor. Daar heb je het weer. Ja, dat is ook weer een doodsteek voor heel die werkheilige godsdienst. Die denken dat ze daar tegenaan moeten om dat eventjes te gaan vervullen. Maar zo is het niet. Het is een roepingsbevel. En Christus is zelf de vervulling van de roeping en de vervulling van het bevel. Want met het bevel, als Christus iets beveelt, heb je er wel eens over nagedacht. Hij spreekt en het is er. Zijn woorden zijn daden. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En dat is ook zo met dit roepingsbevel. Maar de ten dele vervuld geliefde. Totdat de laatste uitverkorene zal zijn toegebracht. En dan zal het einde zijn. Maar hier staan de discipelen nog voor die opdracht. Hoewel zij al wel gepreekt hadden, ze hadden al wel gepreekt, ze waren al uitgegaan. En ze hadden gezegd, heren, al de geesten die zijn ons onderworpen. Nou, dat is nog eens wat. Maar de Heere zegt, verblijd u daarin niet. Nee. Maar verblijd u daarin dat uw namen geschreven staan in het boek des levens des lams. Daarin moet u zich verblijden. Ja. En geliefde, ze zouden nu in de openbaarheid treden en daar moesten zij op wachten in Jeruzalem, wachten op de belofte des Vaders, totdat het heilsfeit in de uitstorting van de Heilige Geest zou plaatsvinden. Totdat zij aangedaan zouden worden met kracht uit de hoge. En Christus is de eerste trooster en de eerste trooster die moest plaatsmaken voor de tweede trooster. De Heilige Geest is de tweede trooster, de parakleet, de opvoeder. Christus is de eerste trooster, hij zegt, ik kan bij u niet blijven, want dan kan de tweede trooster niet komen en die zal ik u zenden in mijn naam. En de Heilige Geest, die parakleet, die zal het uit Christus nemen en de kerk verkondigen. De Heilige Geest komt niet met een andere evangelie. De Heilige Geest spreekt niet in eigen naam. Hij spreekt wel met zijn eigen autoriteit, want hij is de derde persoon in het goddelijke wezen. Maar hij neemt het alles uit Christus. En daar moesten ze op wachten. Hier staat Christus met zijn jongere geliefde op de Olijfberg om afscheid van hen te nemen. Want Christus moest als de eerste trooster van hen scheiden om plaats te maken voor de tweede trooster. Die hen in al de waarheid zou leiden. Ja. Dus de geest van Christus, hè, die zal het uit het mijne nemen en het ulieden verkondigen. En nu het Pasen geworden was, geliefde, zou Pinksteren erop volgen. En dat is ook de orde in het geestelijke leven. Ik kan nooit Pinksteren worden als het geen Pasen geworden is in je leven. Ik heb vanmorgen gezegd, het kan nooit Pasen worden als het geen Goede Vrijdag in je leven geworden is. En het kan nooit Pinksteren geworden worden als het geen Pasen geworden is in je leven. Dat is een goddelijke orde. Want Pasen geschiet op grond van de vergeving der zonden. Mooi, allemaal goed onthouden. Er moet eerst een vlak veld komen tussen God en je ziel. Daarom is heel die Pinksterbeweging, dat is ook één grote flop. Hè? Die beginnen met Pinksteren terwijl het nog nooit Pasen geweest is. Die beginnen de handen al in de hoogte te steken. Net als die fariseeën voor in de tempel. Maar die hebben nog nooit, net als die tollenaar, met een hand op de borst geklopt. Maar nu was het Pasen geworden. Hè, en Pinksteren, die zou erop volgen. Dat werd hun van Christus wegen bekendgemaakt. Ja. Maar die inwoning, geliefde, de inwoning van de Heilige Geest geschiet op grond van Pasen in de toepassing op grond van de vergeving der zonden. En nu waren de discipelen voor het heilsfeit van Pinksteren niet zonder de Heilige Geest. Er is geen kind van God zonder de Heilige Geest, dat moet ik ook zeggen. Er is geen één kind van God zonder de Heilige Geest. Maar de verzegeling met de Heilige Geest, dat is een nadere weldaad. De verzegeling des Geestes. Maar ze waren niet zonder de Heilige Geest. Want Christus had hen voor zijn sterven zijn geest al gegeven, zeggende, ontvang de Heilige Geest. Maar de geest van Pinksteren zou zich niet alleen in zijn werking openbaren, geliefde. Kijk, daar heb je het onderscheid. Maar ook als persoon, als tweede trooster. De Heilige Geest is de wettige en goddelijke vertegenwoordiger van Christus op aarde. En die plaats, die pretendeert de paus. Dan kun je nagaan welke goddeloze, godslasterlijke aanmaning dat is. Die de paus pretendeert. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Er wordt geen paus bekeerd. Dat is onmogelijk. Dat is een gruwelijke, godslasterlijke aanmatiging. Maar de wettige vertegenwoordiger van Christus, dat is de Heilige Geest in eigen persoon. En door zijn geest is Christus, en dan komt hij hier zijn discipelen te bevestigen, is Christus alle de dagen met zijn volk. En de Heilige Geest, geliefde, die neemt het uit Christus om het de kerk te verkondigen. Wat te verkondigen? Hetgeen Christus reeds tot de ziel gesproken heeft. De Heilige Geest komt nooit met nieuwe beloften. Nooit. Nee. Hij komt te bevestigen wat de Heer Jezus, waarmee de Heer Jezus u vrijgemaakt heeft. Want er staat in Gods woord dat de waarheid vrijmaakt. Als de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, er staat niet de Heilige Geest. Als de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zult ge waarlijk vrij zijn. Christus is de verlosser, dat is niet de Heilige Geest. Christus is zaligmaker, dat is niet de Heilige Geest. Die neemt het uit Christus om het zijn kerk te verkondigen. Om hen in al de waarheid te leiden. En dat is niet een andere waarheid als de leer van Christus. Nou. Dus geliefde de Heilige Geest, die bekrachtigt het werk van Christus, de belofte van Christus, de zaligheid die in Christus is. Hij spreekt niet van zichzelf, maar van Christus en de Vader. En toch kan de Heilige Geest in eigen persoon spreken. Daar hebt hij de goddelijke autoriteit toe. Want er is geen goddelijk persoon in de heilige drie-eenheid die minder is, de een minder en de een meer. Nee, ze zijn alle gelijk. Er is geen degradatie in de Godheid. Dat is onmogelijk. Want de Heilige Geest die sprak tot Filippus, voeg u bij deze wagen. Dat was de Heilige Geest in eigen persoon. Ja. En daar kan ik u nog meer voorbeelden van geven. Maar wat de zaligheid betreft neemt de Heilige Geest het uit Christus om het zijn kerk te verkondigen. En daarin spreekt hij niet van zichzelf, maar van Christus en de Vader. Hij deelt de liefde Gods mede en daarin worden Gods kinderen bevestigd als zij daar neerzitten of neerliggen in volslagen hopeloosheid, verlatenheid en machteloosheid. Maar eerst door de eerste trooster, hè? Toen de discipelen met de deur op slot zaten in ongeloof, de Heere was gestorven en ze waren er te moedeloos voor hem van het kruis te begeren, om zijn lichaam te begraven, hè? En dan is Christus uit het graf opgestaan en dan verschijnt hij eerst. En daar is God het over. Nee. En dan moet die vrouw, hè, die moet die boodschap, moet die zijn discipelen vertellen, dan geloven ze het nog niet. Geloof het nog niet. De Heer had er kunnen zeggen, nou ben ik het zat. Nou ga ik jullie verlaten. Heeft hij dat gedaan? Nee, hij is hun verschenen toen de deur op slot zat. Toen ze daar zaten in dat kamertje van ongeloof. Er stond bovenop die kamer, boven die deur stond een bord. Dit is de kamer van ongeloof. En dan komt de Heere binnen. Hij klopt niet op de deur. Hij heeft geen sleutel van die deur. Hij staat binnen. Waarom? Christus komt van binnenuit, jongen. Hij komt van binnenuit. Hij verschaft zich toegang tot elk mens uit. Ja. Mag ik het nog een keer lezen? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan staat hij ineens binnen. Vrede, zei jullie. Dan zei eens een dominee van de gereformeerde gemeente. Die zei eens, ja, hij zegt, maar Christus is wel door die deur gekomen hoor. Hij zegt, het was geen geest. Hij had een echt lichaam. Ik zeg, dan versta je toch niks van het verheerlijkte lichaam van Christus. Ik zeg, hoe had hij anders op kunnen varen zonder in de dampkring te verbranden? Daar stond hij dan met een mond vol tanden. Ik zeg, Christus komt door gesloten deuren en als hij zulke Christus niet kent, ken je Christus de schriften niet. Ik zeg, want mijn hart zat op slot met 7 ketenen koperen boeien en met 100 duivels eromheen. En Christus kwam binnen door gesloten deuren. Is niet waar, moeder? Hij heeft alle macht, niet iets macht. Alle macht om door alle ketenen der hel te breken. Dat is een opstanding, geliefde. Dat is een opstanding. De duivel had hem in het graf willen houden. Een leger soldaat om zijn graf. Een steen ervoor. God tegen te houden met een steen. Zie je? Dat is de macht van het ongeloof. Maar die macht heb Christus doorbroken. Overwonnen. Ja. Hij is door het graf heen gebroken. En nu staat hij daar met zijn jongeren op de Olijfberg. Hij had hun gezegd en beloofd, gij zult mijn getuige zijn. En de discipelen die waren nogal nieuwsgierig. En dan zeggen ze nog, notabene op die Olijfberg, heren, wanneer zult gij nou het koninkrijk wederoprichten? Ze verwachten toen nog een soortement aards koninkrijk met Christus op de troon. En hun, de lakaien, de ministers van buitenlandse zaken, binnenlandse zaken. Het komt in uw toezicht, ten Heere, te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En dan moet hij de discipelen als het ware nog bestraffen. Net voor zijn heen gaan. Maar kleers, ja, weet beter. Dus geliefde, de Heilige Geest spreekt niet van zichzelf, maar het is wel de tweede trooster, hè, die Gods volk in hun verlatenheid en in hun eenzaamheid en in hun klein geloof komt te sterken in het allerheiligst geloof en hen de belofte des Vaders in Christus aan het hart verzegelt. Ja, hen te verzegelen met zichzelf. En van deze liefde, geliefde, getuigt de Heer zelf, van die liefde die is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Ja. En wat fluistert de Heilige Geest dan in de harten der uitverkorenen? Waarmee komt Hij hen dan te bevestigen in de belofte des Vaders? En wat is dat? De Vader zelf heeft u lief. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, hij zegt eigenlijk, het is niet nodig dat ik nog voor u bidden zal. U zegt, dat heb ik nog, nou lees het woord nog. Hij zegt, want de Vader zelf heeft u lief. En natuurlijk zijn de discipelen en blijven zijn discipelen en al zijn volk in de voorbeden van Christus opgesloten. Maar als die liefde in het hart verzegeld wordt, geliefde, die liefde des Vaders, die liefde des Zoons en die liefde des Heilige Geestes, dan huppelt de ziel van zielenvreugd. En dan smelt het hart en dan weent de ziel van blijdschap over zoveel liefde van zijn zijde tegen zoveel ontrouw van onze zijde, van mijn zijde. En in die liefde gaat Christus, nog voordat hij ten hemel varen zal, daarin gaat Christus zijn discipelen bevestigen en bekrachtigen. En dan gaat hij zijn eeuwige testament aan hen vermaken. Want geliefde, een testament is pas van kracht als de testamentmaker sterft. Als die gestorven is. Nou, Christus was als testamentmaker gestorven. Dus hij had de macht om het testament aan zijn jongeren te vermaken, omdat hij als testamentmaker gestorven is en de erfenis aan zijn geestelijke broeders meedeelt in de toepassing des harten. En de oudste broeder maakt het testament van kracht, omdat hij als testamentmaker daartoe de enige wettige persoon is, daartoe bevoegd is, juist omdat hij gestorven is, hè? Zodat hij als opgestane levensvorst de erfenis rechtmatig vermaakt aan zijn jongeren, aan de zijn. En dan hebben ze genoeg, dat is een geliefde, die dat testament, dat is een eeuwig testament, hè, dat is uw enige troost, beide in leven en sterven, dat komt hier openbaar, wat dat testament nu inhoudt. Dat is niet alleen een testament voor de tijd, maar dat is ook veel meer een testament voor de eeuwigheid. Dat kan de eeuwigheid verduren. Ja. Maar ook voor de opdracht die ze te vervullen hebben, wordt dit testament gelijk van kracht. Zodat ze genoeg teerkost hebben voor onderweg. Genoeg teerkost om de reis over deze aarde te maken, om het evangelie van vrije genade al de volkeren te verkondigen en vooral ook om de laatste reis te maken. He, wat nut, weet je het nog, wat nut ons de opstanding van Christus? Om de laatste reis te maken door de dorre doodsjordaan, om de hemelse woning te betrekken, waarvoor de Heer Jezus, waarvan die zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dus Christus acht het noodzakelijk om zijn jongeren heilstoepasselijk ervan te verzekeren dat hij voor hen zal instaan, hè, als zij hun opdracht als zij hun dat zendingsbevel, als zij die zendingsroeping ten uitvoer zullen brengen. In de verkondiging van het woord, in de kracht des geestes, in de bedienen van de sacramenten om de volkeren te onderrichten in de leer van Christus. En daartoe vermaakte de Heere zijn testament met de woorden: en ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. En geliefde, als u dit testament deelachtig mag zijn, dan bent u rijker dan alle miljonairs en biljonairs bij elkaar. Want de erfenis van Christus, dat is het goud wat de eeuwigheid verduren zal. Christus zegt, ik zal elke dag met u lieden zijn, in welke omstandigheid dan ook. Elke dag, ieder uur van de dag. Ik ben uw voorhoede, ik ben uw achtertocht, ik ben uw schild, ik ben uw loon zeer groot. Abraham kreeg in feite hetzelfde testament. God met ons, dat is het, Immanuel, God met ons. En dat is alles, geliefde, dat is niet veel, want dat kon Ezo ook zeggen. Ezo kon zeggen, ja maar ik, Jacob, moet eens luisteren, kijk eens naar al die krijgsknechten. En kijk eens naar al mijn vrouwen en mijn kinderen. Hij zegt, ik heb toch zoveel, man. Ja, zegt Jacob. Hij zegt, maar dat is nog maar weinig, zegt hij. Hij zegt, want ik heb alles. Ik heb alles verloren, door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ja, dan heb je alles. Immanuel, God met ons, dat is alles. En dat kon Jacob ook zeggen. Hè? Dat kunnen al Gods kinderen zeggen vanuit de toepassing des harten op grond van de schriften. Maar geliefde, om te kunnen arbeiden in Gods koninkrijk is het absoluut noodzakelijk om van het testament van Christus verzekerd te zijn. Om daarin persoonlijk te delen. Want anders is de weg te veel en dan zullen degenen die daarop reizen op eigen kosten jammerlijk omkomen. Ja. Christus verbindt zijn testament aan een opdracht, aan een roeping. Die hij hen gegeven had. Dat kunt u lezen in vers 19. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En onderhouden, en lerende en onderhouden alles wat ik u geboden had. En dat is het zendingsbevel aan de discipelen en aan niemand anders dan aan de discipelen van Christus. Ook aan de discipelen die na hen komen zouden. Ja, tot aan de volleinding. Want dat zegt hij erbij, tot aan de volleinding de wereld. Nou, in de tijd hebben de discipelen die dag niet meegemaakt, want ze zijn al reeds opgenomen in de hemel. Dus dat testament van Christus, dat blijft qua uitvoering van die zendingsroeping geldig tot aan de voleinding der wereld. Maar geliefde, met dat zendingsbevel van Christus kan niemand werken. Die is alleen gegeven aan degene aan wie Christus deze roeping geeft in de toepassing en aan niemand anders. Dat is ook zo met zalig worden. Dat is ook zo wat de Heer tot je ziel spreekt. Dat zijn persoonlijke woorden. De beloften Gods in Christus zijn altijd geadresseerd. Moet je nooit vergeten. Dat zijn maar geen algemene beloftes. Het is geadresseerd. Zij moesten dus gaan reizen, gaan prediken in alle landen. Eerst in Jeruzalem. Dat is de orde. Hè? Gij zult mijn getuige zijn. Eerst in Jeruzalem, dan te Samaria. En dan tot aan de einde der aarde. Tot aan het uiterste der aarde. Dat is altijd de orde. Dat is altijd de orde. Ja. Jona moest eerst onder de Joden preken, voordat hij naar Nineveh gezonden wordt. Dat is altijd de orde. Nooit andersom. Ja. Eerst de Joden, dan de Samaritanen, de vrijzinnigheid of de halve godsdienst. Ook. En tenslotte de heidenen. En geliefde, die oude profeet Simeon, die had ervan geprofeteerd. Hè? Toen hij het kind Jezus in de armen nam. Hè? Dat dit kind een licht tot verlichting der heidenen. Hè? Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van zijn volk Israël. Ik Kijk, dat is ook een orde, hè? Dat is ook een orde, want de Joden, hij is tot het zijne gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. En toen mochten ook de heidenen in het heil van Christus delen. En in dat kader, zegt die oude Simeon, een licht tot verlichting der heidenen en tot zaligheid van uw volk Israël. Als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, hè, dan zal heel Israël zalig worden. En dan zal er een nationale, hè, daar staan we nog voor, hoor, de nationale bekering van de Joden. Dat zal nog gebeuren. Dus daartoe zijn de discipelen geroepen, inwendig geroepen, om al de volken te preken, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En dat alles komende van de Vader der lichten door de Zoon, toegepast door de Heilige Geest. En geliefde, die leer moesten zij verkondigen, in die leer moesten zij de volken onderwijzen, hen dopen in de drie enige naam, tenminste degene die door hun prediking tot het geloof zouden komen, met hun kinderen. De dopers die sluiten de kinderen uit, God sluit ze in. Ja. God houdt er geen twee verbonden op na. En ook niet een verbond van, nou ja, dat deel binnen en dat deel buiten. Nee, hij sluit ze alle, net zoals in het Oude Testament, hij sluit ze alle in het verbond. Maar er zijn wel in- en uitwendige kinderen des verbonds. Alle kinderen des verbonds zijn nog geen erfgenamen des verbonds. Dat is een ander ding. En maar God handelt verbondsmatig. Als daar de kerk wordt gesticht, de kerk met een hoofdletter door, wordt gesticht door de prediking des woords, en er komen zielen tot bekering, hè, dus het begint met een zendingssituatie en dat eindigt in een verbondssituatie. Dat is de orde. En dat evangelie van vrije genade, geliefde, dat moest zijn vervulling krijgen, dat moet zijn vervulling krijgen tot de voleinding der wereld, dus tot de jongste dag. Maar die volheid der heidenen, die is nog niet ingegaan. De nationale bekering van de Joden, hè, die ligt nog in het verschiet. En de apostelen hebben de spits afgebeten, om het zo eens te zeggen. We zien het bij Paulus. Paulus heeft diverse zendingsreizen gemaakt, gepredikt onder de heidenen, waardoor de gemeenten in Klein-Azië zijn ontstaan, de zeven gemeenten. En Petrus is tot de besnijdenis gezonden om de Joden het geloof in Christus te prediken en dat de wet in inzetting bestaande door het volbrachte werk van Christus een einde had genomen met de daaraan verbonden besnijdenis. Maar geliefde, omdat die opdracht, dat zendingsbevel, die roeping van Christus om het woord te prediken, al de volken zo onmogelijk was in eigen kracht, schenkt Christus hen zijn testament. Hetgeen betekent dat zij die opdracht niet hoeven te ontvangen en te voleindigen in eigen kracht, maar in zijn kracht. In al de zwakheid, Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig in Christus. Hetgeen waartoe zij geroepen worden, dat ligt voor rekening van Christus. Ze leven en prediken op zijn kosten en voor zijn verantwoordelijkheid. Heb je er wel eens over nagedacht? Dat is ook een wezenlijk, dat is eigenlijk de grondslag van de enige troost beide in leven en sterven. Dat je op kosten en voor de verantwoordelijkheid van Christus leeft. Zeggen wel eens, ja, ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Mensen die hebben je langs verzondigd in het paradijs. Gods volk wordt in de verantwoordelijkheid van Christus hersteld. Heb je wel eens over nagedacht? Wat een diepe troost daarin gelegen is. Hè? U zegt, maar Gods volk moet toch oppassen. Ja, je hebt er ook geen verstand van, hoor ik wel. Want de discipelen die vielen in Gethsemane, alle in slaap. Daar heb je de kerk. Hè? De wijzen Maagden vallen met de dwazen in slaap, reed de kerk. Maar Christus waakt over de zijnen. Hij houdt ze niet slapende, maar hij zegt tot hen: ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Maar geliefde, de discipelen hoefden dus geen eigen systemen te bedenken om de mensen te bewegen tot het geloof. Nee, zij moeten de volkeren onderwijzen door de prediking van het woord, door de volle raad Gods vervat in dat woord. Niet anders. Ze krijgen niet de opdracht om evangelisatiecampagnes te voeren met stroopwafels, kleurboeken, speeltuinen en botsautootjes. Ze krijgen geen opdracht om zangavonden te organiseren en geld in te zamelen. Voor Stichting Stefanos. Ze krijgen geen opdracht om zendingsdagen te organiseren met kramen vol braadworst en puddingbroodjes om de vraatzuchtige revenvolk daarmee te overvoeren. Tot kotsens toe, om een beetje geld los te peuteren voor de zaak van Christus. Nee, die zich daarmee inlaten, die maken de zaak van Christus meer dan bespottelijk. Die logenen eigenlijk wat God gezegd heeft: mijn is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. De discipelen die krijgen maar één middel in handen, dat is het woord. Toen de Heere Jezus tot hen zei, tot die discipelen zei: werp u net aan de andere zijde van het schip. Toen zegt hij toch niet: nou moet je eerst naar Urk, lieve jongeren, dan moet je eerst een nieuwe kotter laten bouwen. Heeft hij dat gezegd? Ze moesten met datzelfde schip en geestelijk te verstaan met dat eenvoudige woord, Kobrugge gezegd: werp het woord er maar in. En gij zult vangen. Niet op de manier zoals mensen dat bedenken. Maar op Gods manier. En de discipelen die krijgen maar één middel in handen. Dat is het onfeilbare woord van God. Zoals dat hier onvervalst op de kansel ligt. Meer krijgen zij niet in handen. En meer als het woord heeft God nergens bevolen om zijn koninkrijk uit te breiden en de zijnen te vergaderen uit de vier windhoeken der aarde. Het woord prediken. Het woord. Niet in dialoog gaan met valse godsdiensten. Dat is nergens geboden. Dat deed Paulus ook niet op de Areopagus. Die zei niet tegen die heidenen: nou, jullie denken in een of andere, de godin van Diana, zeg maar. En wat denken jullie er nou van, jongens, zegt hij. Heeft hij dat gezegd? Nee, hij zag een opschrift waarop geschreven stond: een altaar voor de onbekende God. Hij zegt: die God, die predik ik, jullie. Het woord. Dat is de opdracht. En het evangelie van vrije genade prediken, de leer van Christus prediken, niet als een dogma, maar als een levende werkelijkheid, als een onfeilbare waarheid, als een goddelijke boodschap, waaraan de Heere zijn zegen verbindt. Want dat woord, zegt de Heere, zal niet ledig tot me wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Ja, door dat woord zal het welbehagen des Heeren voortgaan, gelukkiglijk voortgaan. En dat woord zal niet ledig tot hem wederkeren, maar het zal doen wat hem behaagt. Dus geliefde, werp al die refo-zendingsdagen en gelijknamige rommelmarkten maar in de kliko. Want zo werkt God niet en dat heeft hij ook nergens bevolen. Het is een bewijs van ongeloof. Het is een bewijs van ongeloof. Al die reformatorische kermis, dat is een bewijs van ongeloof. Het is een bewijs van totale geesteloosheid der kerken dat zulke kermistoestanden georganiseerd worden om geld in te zamelen voor het goede doel. Daarin heeft God geen lust. Hij heeft geen lust in brandofferen en slachtofferen en in gemeste kalveren. De Heere walft ervan. Waar dan niet van? Van een verbroken en een verslagen ziel, die zal God niet verachten. Nee, die zal God niet verachten. Dat zijn de offeranden Gods. Ja. God heeft daarin geen lust in al die slachtoffers en die brandoffers. En die zelf verzonnen middelen, die zullen dan ook nooit door hem gezegend worden. Forget it. Never. Daar is de vloek op. Het woord prediken is het enige van God verordineerde middel om zielen uit de duisternis te trekken tot Gods wonderbaar licht. Om al de volken vergeving van zonde te verkondigen in de naam van Christus. En de apostelen zijn dan ook uitgegaan met alleen Gods woord als gereedschap. Ja, nou moet ik ineens denken aan die overleden zendeling, die Aleman. Hij is tot later leeftijd, is hij tot bekering gekomen. Maar vroeger begreep hij dat ook niet. Hij zegt, meen je nou werkelijk dat we door de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus zalig worden? Ik zeg, ja, meer niet. Dus ik zeg, is het je te goedkoop? Later mocht hij achter het geheim komen. Maar hij zegt, ik zou je wat vertellen. Hij zegt, wij werden uitgezonden door de GZB. Hij zegt, we hadden veel geld, goed georganiseerd. We konden scholen bouwen, we konden kerken stichten. Een hoop zendelingen bij betrokken. Hij zegt, maar toen zag ik die Zuid-Koreanen, die hadden alleen de Bijbel onder hun arm en ze begonnen onder de schaduw van een grote boom te preken en hun hadden zegen en wij niks. Dat ben ik nooit vergeten. Dat ben ik nou nooit vergeten. En geliefde, God heeft mij tegengehouden om met Stichting Stefanos in zee te gaan, want die zijn dezelfde kant op gegaan als heel die gereformeerde zendingsbond, die zich nu met de PKN verenigd heeft. God heeft me ervoor bewaard. Want het is dezelfde poppenkast als op zoveel plaatsen wordt geopenbaard. De Amerikaanse zendelingen die krijgen een kist met goud mee om zending te bedrijven. En ze liggen de hele dag aan het strand. Ik ken ook met een zwart pak hoor. Nee, je kan zo'n mooie strik om je hals doen en dan zien ze je voor dominee aan. En dan moet je de kerk structuur gaan geven. Mensen houdt het toch mee op. Paulus die predikte het woord en God bekeerde mensen en dat was de gemeente van Christus. Is het dat eenvoudig? Moeten daar nog gebouwen bij? Moeten daar nog feestverlichting bij? Lopende brandwerk, domineesfabrieken? Het is een bewijs van totale geesteloosheid en dat heeft God niet geboden. De apostelen zijn dan ook uitgegaan alleen met Gods woord als gereedschap. Niks anders hadden zij bij zich en geen andere bron hadden zij nodig om die te raadplegen. Paulus zegt tegen, dan ben ik dat even kwijt wie dat was, hij zegt, breng de boeken mee en de perkamenten. Heeft hij er meer bij gezegd? Heeft hij nog gezegd, nou die container met spullen, met al die zonnestoelen en al die meubelen en die orgels, die moeten er ook bij. Nee, hij zegt, breng de boeken mee en de perkamenten. Meer niet, Paulus? Nee, dat is genoeg. Genoeg. En de tweede trooster, die leidde hen in al de waarheid. En dat is nog niet veranderd, de gemeente. Hoewel geen mens het licht meer zal ontvangen, gelijk de apostelen ontvangen hebben. Dat moet ik u ook zeggen, want de apostolische tijd was wel uniek en eenmalig. En er is nooit geen apostel meer bijgekomen. Je hebt hier de Mormonen, de Latter-day Saints. Maar geliefde, dat is zo'n valse religie. Dat is een vreselijk valse religie. Maar ja, die hoef je niet eens te onderzoeken. Net als die Jehovah's getuigen, die leer hoef je niet te onderzoeken. Ze zeggen tegenwoordig, ja, maar je moet de Koran lezen om je ertegen te wapenen. Mens, wat een zotheid. Wat een zotheid. En zou het woord niet genoeg zijn, het woord door God gegeven zou niet in staat zijn om je met de volle wapenrusting te bekleden. Dan moet je de Koran bijlezen. Mensen, mensen, wie heeft u betoverd? Dat gij de waarheid ongehoorzaam zou zijn. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, dat alle boeken overtreft, dat alle tegenstand weerlegt, dat alle dwalingen ontmaskert. En daar moeten de apostelen het mee doen en daar kunnen ze het mee doen. Aan dat woord hebben zij mogen bijdragen door het Nieuwe Testament te schrijven door de inspiratie des Geestes. De apostelen waren bijbelschrijvers. En dat woord moet al de volken gepredikt worden, niets daarvan af en niets daaraan toevoegende. We zullen er eerst van zingen. Want Psalm 119, en daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij, daar heb je nou die tweede trooster, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leef ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. En wat er verder volgt in dat derde vers van Psalm 119. Christus al de volken gepredikt worden, niets daarvan af en niets daaraan toevoegende. En de discipelen hebben 3 jaar op de leerschool van Christus gezeten en hebben onderwijs ontvangen uit de eerste hand. Ze hadden geen oudvaders tot beschikking, Calvijn niet, Luther niet, was ook niet nodig. Luther heeft maar herontdekt wat de apostelen en Christus geleerd hebben. Geen nieuwe leer. Dat is maar een zwakke herontdekking. En nu worden zij geroepen, geliefden, om heen te gaan, de volken te onderwijzen. En ze mogen doorgeven wat zij gehoord en gezien hebben. Ze moeten als herauten van de koning de wil van de koning bekendmaken, namelijk dat er zaligheid is voor goddelozen, hoop voor hopelozen, zaligheid voor criminelen, gerechtigheid voor verdoemden en liefde voor liefdelozen. En Christus geeft zijn discipelen een testament mee, waarin hij hen verzekert dat er nooit een dag zal zijn dat zij het alleen moeten doen. Want er staat niet dat Christus met hen is in moeilijke dagen, ook niet in onmogelijke dagen. Nee, er staat dat Christus alle de dagen met hen zijn zal. Dus dat betekent dat er geen dag zal zijn waarop ze het alleen in eigen kracht moeten doen. want elke dag zal genoeg hebben aan zichzelf kwaad. Daar hadden ook de discipelen mee, dat waren geen heiligen in zichzelf. Dat waren ook maar gewone mensen, hè, van gelijke beweging als wij. Hè, er staat van de profeet Elia gesproken. Hij bad God om regen, hè. En de Heere verhoorde hem, maar dat was ook geen bijzonder mens hoor. Het was maar een man van gelijke beweging als wij. Elke dag is een onmogelijke dag, hè, als je tot de krijg geroepen bent. En dat was dan ook de reden dat Paulus alle dagen stierf en altijd in de dood werd overgegeven om Jezus wil. En dat gold natuurlijk vanzelf ook de andere discipelen. Dat is nog zo. Want de verdrukking van de melk brengt boter voort. En de drukking van de neus brengt bloed voort. Ja. Kolberen gezegd, mijn predicaties zijn in grote nood en diepte geboren. En ze kunnen alleen maar in dezelfde nood en in dezelfde diepte verstaan worden. Anders versta je het niet om mensen. Verbel je er me niks van. Maar het is wel mogelijk te verstaan in diezelfde diepte. Ja. En geliefde Christus wist hoe onmogelijk de opdracht was om alle te volk het evangelie te prediken, want er zal niemand voor in de rij staan. Geen wachtrijen voor Jezus, nee. En dat is de reden dat hij zijn testament aan hen vermaakt, waarin hij hen waarborgt dat het zijn opdracht is. En dat hij ervoor in staat. En dat hij voor hen in staat. En ziet, ik ben met jullie al de dagen tot de volleinding der wereld. Dat betekent, met mijn genade en geest zal ik met jullie wezen. Ik zal u leiden, verlichten, beschermen, met mijn autoriteit bekleden en u mijn heil doen zien. Dan zegt die discipelen, jullie zullen mijn herauten zijn, mijn boodschappers zijn, mijn ambassadeurs zijn. Mijn getuigen zijn. En geen woord van de discipelen. Die zullen ter aarde vallen. Hoor je? Als je echt geroepen bent. Echt van God geroepen wordt. Echt van God onderwezen bent. Van God geleerd, zeiden de oudjes vroeger. Die van God geleerd. Dan zal geen woord van je ter aarde vallen. Alles wat door het geloof gesproken is. Door de geest onze Gods. Geen woord van de ware knechten van God zullen te raden vallen. Waarom? Ik zal u onderwijzen. En u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Daar heb je het weer. En wanneer gij zult gaan door het water. Ik zal bij u zijn. En door de rivieren zij zullen u niet overstromen. En wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Maar geliefde, dat moeten ook Gods knechten leren. Om geen grote dingen te zoeken. Wel dat de Heere grote dingen doet. De Heere doet alleen maar grote dingen. Maar zoudt gij uw grote dingen zoeken die de mensen groot noemen? Zoek ze niet, want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere. Maar ik zal uw ziel tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult henen trekken in mijn naam. Nou, geliefde, Gods beloften die worden heerlijk vervuld. Hè, al schreeuwen alle omstandigheden er tegenin. Al brult de duivel dat alles op een mislukking zal uitdraaien. Al probeert de godsdienst de loop van het woord te verhinderen. De Heere staat in voor zijn eigen werk. En hij zal niet laten varen wat zijn hand begonnen is. Dus geliefde, het is toch... Want deze belofte is in mijn leven al wel 100 maal bevestigd aan mijn arme ziel. Maar volstrekt niet overbodig, want wat de Heere hier zegt en toezegt, want ze zullen het nodig hebben, want op Christus getuigen richt de duivel zijn pijlen. En daar gebruikt hij dikwijls belijders voor, die de naam hebben dat ze leven, maar in werkelijkheid morsdood zijn. En als de Heere tot zijn discipelen zegt, ik ben met u... Dan betekent dat dat zij alles en iedereen tegen zullen krijgen. Christus heeft gezegd dat zij door alle gehaat zullen worden.
Niet door enkelen, niet door velen, maar door allen.
En dat is nog precies hetzelfde, geliefde. Door alle gehaat, veracht en gesmaad, verworpen, uitgeworpen, verlaten, vertrapt. En door de bevindelijk gereformeerde beweging vervloekt. Dat is bij de Heere Christus ook gebeurd. Ze hebben hem een vraat en een wijnzuiper genoemd. En zo de Heer, zo zijn knechten. En zo zij met Christus gehandeld hebben, zo de meester, zo zijn knechten. En zie. En dat betekent dat er wat van levensbelang komt. Dat is met alles wat Christus gezegd heeft. Op alle woorden kan Christus zeggen, en zie. Voorwaar, ik zeg u niet. Dat zegt hij. En met name dit testament waarmee hij zijn discipelen een goddelijk mandaat geeft om zijn woord uit te dragen. Het is een koninklijke identiteit. Een authorization, zou je in het Engels zeggen, een authorization. Een authorization van de koning der koningen. En zie, ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding der wereld. En dat testament heeft Christus aan zijn discipelen van toen en nu vermaakt. En als Christus voor ons is, geliefde, wie zal dan tegen ons zijn? Ja, allemaal tegen. Maar het is geen wezenlijke tegenstand, omdat Christus voor ons is. Ja. Ik herinner me nu dat versie, hè. Ik kan me zien zeggen, ja, dat is dat is een man op licht versie. Wij hebben vader, zoon aan boord en veilig staan voor. Maar als dat geloof is, dat is echt waar, hoor. Dat is echt de waarheid. Hè? Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nee, ik heb alle macht. Hoe je er ook over denkt, dat is waar en waarachtig en aan geen twijfel onderhevig. Want tegen de kijk, die oude Patmos, ik weet niet of die man nog leeft, maar die oude Patmos, die zei tegen mijn jongen, hij zegt, ze lopen zich allemaal op het woord te pletten. Hou je eigen aan dat woord. Ga geen bijwegen, ga geen zijwegen in. Want tegen de leeuw van Juda's stam loopt iedereen zich te pletter. Ze zullen wel tegen u strijden, discipelen, maar zij zullen u niet vermogen. Want ik ben met u, alle de dagen. Zij zullen u wel aanvallen, maar niet overwinnen. Want ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u. Met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Ja. En ze zullen allemaal beschaamd en te schande worden, alle die tegen u ontstoken zijn, zij zullen worden als niet. En de Heer heeft tot mij gezegd, de lieden die met u twisten, die zullen vergaan. Ja, want dat is tegen God strijden. Konden de discipelen dan niet dwalen? Niet in de leer. Nee, konden ze. Petrus ook niet. Hij heeft één keer gedwaald met zijn gedrag. En toen ging hij bij die vrome Joden zitten. Maar toen stond Paulus op en wederstond hem in het aangezicht in alle tegenwoordigheid. Maar ze konden niet dwalen in de leer. Hè? En geliefde, wij kennen niet zoals de discipelen en de discipelen van de discipelen gold, voor zover ze niet verlicht waren met de Heilige Geest, ze kenden ten dele. Niet wat de Bijbel, hè? Niet wat hun Bijbelschrijven betreft. Daarin waren ze volmaakt verlicht, geïnspireerd, woord voor woord door de Heilige Geest ingegeven. Er staat geen woord in de Bijbel, te veel of te weinig. En als we dat woord mogen prediken bij God vandaan, omdat Hij ertoe geroepen heeft, en dan staan in dat kader lieden tegen je gaan twisten, dan zegt de Heer, ze zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar gij zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven, zullen worden als niet. De lieden die met u oorlogen, als een nietig ding. Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Ik help u, zegt de Heere.
Ja. En
dat de Heer het zegt, hè, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld, die scherpe pinnen heeft. Gij zult bergen en dorsen en vermalen en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Gij zult ze wannen en de wind zal ze wegnemen en de stormwind zal ze verstrooien. En gij zult u verheugen in de Heer, in de heilige Israël zult gij roemen. Wat een testament, wat een testament. Ja, zo'n testament, Christian, die krijg je dan nooit onder ogen bij je looier. Dat is onmogelijk. Kan alleen de Heere, die hemelse looier, kan zo'n testament aan je vermaken. Wat een testament. De Heere staat voor alles in. Voor alles. Voor alles. Alles. En geliefde, ik heb er al veel gezien sneuvelen die met mij begonnen te twisten zonder oorzaak. Ik heb niemands dodelijke dag begeerd, want ik ben zelf de grootste van alle zondaren. Maar als je mag staan in en voor de zaak des Heren bij God vandaan, dan zullen al die twistende lieden vergaan, zegt mijn God. En ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen, tot de voleinding der wereld. En als Christus met en voor ons is, dan is Hij tegen degene die tegen ons zijn. Die zich tegen ons stellen. Aangaande gat, een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal haar aanvallen in het einde. En dat heeft de Heer al zoveel keren waargemaakt, geliefde. Want in het leven van de kerk is het veel het eind. Ja. Veel het eind. Maar dan moet je leren, geliefde, dat Christus niet alleen het begin is, maar ook het eind. He? Hij zal haar aanvallen in het einde met een hoofdletter, hoor. Met een hoofdletter. Dus het testament van de opgestane testamentmaker is verbonden aan de zendingsroeping zoals we die hebben gelezen in het 19e vers. Het testament van Christus is duidelijk een testament voor Gods ware getuigen die geroepen zijn het woord uit te dragen. Want dat testament staat niet op zichzelf, het kan niet geïsoleerd worden van de zendingsroeping in vers 19. En andersom is het ook waar. Wie Christus roept om het evangelie al de volken te verkondigen, dat de zulke ook zullen delen in het testament van Christus. Maar dan moet ik hier wel een kanttekening bij maken. Het is mogelijk dat je een roeping hebt zonder een testament. Dat is mogelijk. Kijk maar naar Judas. Hij had een roeping ontvangen, maar het testament wat wij u nu prediken, was niet aan hem vermaakt. Nee, dus het is wel mogelijk. Maar weet je wat Whitfield zegt? Onbekeerde ambtsdragers zijn een vloek voor de kerk. En dat is waarachtig waar. Dat is waarachtig waar. En ze moeten wel, als het steiger houdt, medewerken ten goede, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar nochtans blijft dit overeind. Ze zijn een vloek voor de kerk. Testament uit de 20e vers, geliefde, was onlosmakelijk verbonden aan het zendingsbevel in de toepassing. En andersom ook. Maar het zendingsbevel, dat is geen opdracht waar iedereen mee aan de slag kan. Want Christus heeft zijn discipelen persoonlijk geroepen en zijn testament aan hen vermaakt. En dat gold niet alleen voor de apostelen, maar aan alle aan wie Christus dezelfde roeping geeft. En heeft ingesloten in dit testament. En dan zorgt ook de Heere ervoor dat die roeping zijn vervulling krijgt. Want kijk, als de Heere zegt, gij zult mijn getuige zijn, dan is dat veel meer een belofte dan een bevel. Maar ook voor het bevel, voor het zendingsbevel, daarvan is Christus de vervulling. En er kan een lange tussentijd tussen liggen, geliefde. Voorafgaan aan de zending, aan de uitzending bedoel ik. Degenen die van een roeping spreken en direct gaan lopen, die zullen struikelen en zonder vrucht blijven. Ja. Want het zaad dat in de aarde valt, moet sterven. Anders brengt het geen vruchten voort. Dus er is een wachtestijd, een tijd van zakken en zinken, een tijd van vernedering, een tijd van bekwaammaking. Een tijd van onderwijs, van leren en afleren. Paulus moest ervoor 3 jaar naar de woestijn van Arabië om door Gods geest onderwezen te worden. Om in alle waarheid geleid te worden. Daar slaan ze tegenwoordig allemaal over. Ze zijn net kikkers, die kikkeren of die springen van de theologische school. Dan kikkeren ze zo. Dan krijgen ze een bevoegdheid om te preken, kerkelijke bevoegdheid. En dan worden ze beroepbaar gesteld. Ja. Maar er moet heel wat gesnoeid worden, willen van vruchtdragen sprake zijn. En dat is een blijvende zaak. Maar geliefden, het is paas. Het is vandaag Pasen en Pasen verkondigt ons de opstanding van Christus. Op de eerste dag der week staat Christus op uit het graf. En dat behoort voluit tot de roeping der discipelen om dat heilsfeit te verkondigen dat de Heere waarlijk is opgestaan. Kijk de prediking van Paulus maar na. Waarin er in zoveel versen staat dat hij bewees uit de schriften dat Christus de Zoon van God was. En dat hij de Christus der schriften was. Nou, Christus wordt u heden gepredikt als de opgestane levensvorst. Hoewel hij zich na zijn opstanding niet meer aan de wereld heeft geopenbaard. Nochtans wel in de prediking. Na zijn opstanding is Christus alleen aan zijn volk verschenen. En zij hebben de kracht van zijn opstanding ervaren. En dat is ook een doorgaande zaak. Want Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Nou, daar was hij. Daar had hij kennis aan. Om hem vervolgen te kennen. Daar is geen bodem in. En daar is ook geen plafond in de kennis van Christus. En wie Christus niet kent in zijn lijden en sterven, zal hem ook niet kennen in de kracht van zijn opstanding. Je kunt niet verheerlijkt worden zonder met hem te lijden. Indien wij kinderen God zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus geliefde, dat hoort bij de erfenis. Hè? Als we erfgenamen van God zijn, dan zullen we ook met Christus lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus getuigen van Christus zijn, dat is martelaar zijn. Maar Christus is de kerk nabij in het lijden en ziet. Ik ben met u lieden alle de dagen tot de volleinding der wereld. Wat er ook tegen die roeping, tegen die verkondiging van het evangelie, wat er tot ook tegen inkomt, de Heere staat ervoor in. En geliefde, ik heb u al gezegd, deze tekst, hoor, er zijn wel 100 keer aan mijn ziel bevestigd en ik heb er de zoetigheid en de zaligheid in gesmaakt. In de diepte van mijn verlorenheid. Maar ik zie er nu ook de noodzakelijkheid van in. Ja. Want anders kon ik me op deze weg niet begeven. Want zonder hem ben ik tot niks doen bekwaam. En dat moet geleerd worden. Dat moet beleefd worden. Dat moet ondervonden worden. Niet 1 keer. We moeten steeds weer in de dood van Christus gedompeld worden. Je komt nooit op een punt waar je kunt zeggen, en nou heb ik het lek boven water, en nu kan ik het wel, nu weet ik het wel. Oh nee, geliefde, want dan is het opgaan, blinken en verzinken. Maar door de Heere te worden vastgehouden, genade en licht te ontvangen, dat is altijd een doorgaande zaak. Dat leer je niet door ervaring. Dat is een noodzakelijke zaak, want zonder hem is het echt onbegonnen werk. Dan kan ik geen mond meer open doen, geen woord uitbrengen en geen regel op papier krijgen. Maar als hij de wind des geestes doet waaien, dan geeft hij je een tong der geleerden en een pen eensvaardige schrijvers. Dan wordt het ook waar dat degene die appelen vaart ook appelen zal eten. Dan mag je er zelf van eten. Ja, als een predikant niet eet voor zijn eigen prediking. Dat is niet zijn eigen prediking, maar van het woord. Dat is ook maar een armoedige zaak. Het gepredikte woord moet net zo goed gegeten worden en gedronken worden door degene die het predikt als door degene die eronder verkeert. En wat zou dat een wonder zijn, geliefde, Om te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Want als er zulke zielen onder de prediking verkeren, dan heeft de prediker afname. Hoe ben je nou naar de kerk gekomen? Dat is een leeg vat. Als de prediker afname heeft, dan valt het prediken makkelijk. Dan is er opening, ruimte en licht in de Heer. Maar of we nu opening hebben of niet, geliefde, het woord blijft het woord. En Gods belofte feilen nooit. Dat hangt niet af van de opening die we ontvangen. Dat is een vaststaand feit. Gods beloften in Christus worden heerlijk vervuld in de weg van het wonder. En daarom is het leven der genade een mysterie, omdat het geloof een mysterie is. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Daar zie je niet veel van. Niet zien en toch geloven. Dat is genade bij God. Waar de omstandigheden haak staan op Gods belofte, dan komt het ongeloof om de hoek kijken. Het ongeloof hecht zich aan het zichtbare en aan het tastbare. Maar het geloof hecht zich aan de onzienlijke, aan het woord en aan de belofte Gods. En daarin waren de discipelen onderwezen, geoefend en bevestigd. En nu moesten zij de wereld in om hetgeen zij gezien en gehoord hadden den volken te verkondigen. En geliefde, het wordt ons ook deze dag verkondigd dat Christus dood geweest is, doch zie hij leeft. Hij heeft de leidsels van het wereldgebeuren in handen. En hem ontgaat niets. Want God loopt de feiten ver vooruit, geliefde. Nooit achter de feiten aan. Want hem is alles van eeuwigheid bekend. En alles is door hem van eeuwigheid bepaald. En omdat God alwetend is, omdat hij almachtig is, omdat hij goed is, omdat hij recht is, omdat hij God is, daarom is Immanuel, God met ons, het hoogste goed. Met Immanuel kunnen we wel getroost leven en zalig sterven. En dan komt die vraag weer naar voren. Wat is uw enige troost beide in leven en sterven? Die troost is nog te verkrijgen bij de eerste trooster. Bij de eerste trooster. Zeg niet dat het voor u niet kan. Zeg niet dat uw zonden te groot zijn dat zij vergeven worden. Zoals Kain gezegd heeft. In zijn naam verkondigen wij u vergeving der zonden. Nou geliefden, zitten er hier nog in wiens leven het nog geen Pasen geworden is. Dan wordt gij heden ter hoge vierschaar gedaagd. U zegt, dat klinkt nog wel afschrikwekkend. Nee hoor. Nee hoor. De Heere roept het de zulke toe. Kom dan, laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Dat is toch een lieve rechtszaak. Hè? Gods recht is een lief recht voor verloren zondaren. De Heere nodigt u lieflijk ter hoge vierschaar. Met de belofte uw zonde af te wassen en uw schuld te verzoenen. Nou, voor ware verloren zondaren gaat door deze nodiging de deur van het rechthuis open. En dan valt genade vrij.
Ja.
U ziet dat het volstrekte vrije genade blijft. En dat het alles van de Heer uitgaat. Geen uitgestoken handen, geen lege handen van de kant van de zondaar. Maar milde handen, vriendelijk ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Een geliefde, hij heeft zijn handen onder mijn hel doorgeschoven. En toen is het Pasen geworden van onder eeuwige armen. Daar hebt u het paasevangelie. Dat Christus de zijne bezoekt en zich aan hen openbaart in de kracht van zijn opstanding. En daar worden de discipelen hierin bevestigd. Hè? En daar wordt het testament aan hen vermaakt. En zie, ik ben met u lieden, alle de dagen, tot de voleinding der wereld. En dan zegt hij er nog wat achteraan. Amen. Dit zegt de Amen. Amen. Het zal waarachtig en zeker zijn. Amen. Lieve Heere, uw woord is waarachtig en de mens is leugenachtig. En de Amen heeft het gezegd dat het Amen is. Waarachtig, waar en zeker. In hem, die het begin is en het einde. De eerste en de laatste. De Alpha en de Omega. O Heere, mochten we in uw kracht gaan en staan. Leven en bewegen. In onszelf zijn we dood. Maar Gij leeft. En omdat Gij leeft, daarom leven wij. Heere, bewaak en bewaar ons als we van hier gaan. En geef ons sterkte uit de opstandingskracht van Christus. Door een waar zaligmakend geloof in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 145 en daarvan het eerste vers. Psalm 145 en daarvan vers 1. O God, mijn God, Gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter ere wat er verder volgt. In het eerste vers van Psalm 145. Zend uwe troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.